Korinther hoofdstuk 12. Vorige keer hadden we in hoofdstuk 11 gezien hoe de persoon van Jefta naar voren kwam, in het beeld kwam, hoe hij het land richtte en hoe hij ook het volk had bevrijd van de Ammonieten, hoe God hem daarbij geholpen had, maar ook hoe hij daar een dwaze beslissing had genomen, dat hij tegen God had gezegd, ja, als je me de overwinning geeft, dan zal de eerste persoon die uit mijn huis komt, die ga ik aan u offeren. En dat bleek dat zijn dochter te zijn, of zoals dat nog herinneren. En ja, dan heeft hij uiteindelijk ook zijn dochter geofferd. Kunnen ze ook de vraag stellen, ja, ook, dat is ook iets wat we vandaag zullen zien. Meer en meer dat de Israëlieten zo in dat land wonen, hoe meer ze zich ook laten beïnvloeden door de gebruiken van de volken rondom hen, hoe ze beïnvloed worden door de afgoderij, waar ze overspel niet spelen, waar ze zich aan overgeven bij momenten dat ze niet heel consequent zijn in hun geloof. En dat is iets wat we eigenlijk tot het einde van het boek zullen zien, en dat gaat er niet beter op worden. Maar vandaag in hoofdstuk 12 gaan we nog een klein stukje zien van Jefta, van gebeurtenissen tijdens zijn leven, en dan gaan we ook zijn einde zien. En dan zullen we nog drie andere richters zien. We lezen in hoofdstuk 12 vers 1. De Efraïmieten werden opgeroepen en trokken naar Sefon. En zij zeiden tot Jefta, waarom zijt gij opgetrokken om tegen de Ammonieten te strijden, zonder ons te hebben opgeroepen om met u te gaan? Daarom zullen wij uw huis boven uw hoofd in brand steken. Herinneren we ons nog in hoofdstuk 8, dat Gideon de richter was. En Gideon had pas Midian, de Midianieten, verslaan. En wie kwam er toen in vers 1 naar Gideon toe, met identiek dezelfde vraag, namelijk de mannen van Israël, die kwamen tot hem en die zeiden, wat is het voor een handelswijze jegens ons dat jij niet hebt opgeroepen toen jij ten strijde trok tegen Midian? En zij maakten hem hevige verwijten. En nu een tijd later, een andere richter, dezelfde scenario, Efraïm is niet betrokken in de strijd, maar weten we nog hoe Gideon toen reageerde? Hoe Gideon zijn wijsheid gebruikte om te zeggen van, kijk, ik ben niks, maar jullie zijn zoveel meer. En hij wendde de toren van de Efraïmieten door zo te handelen, wendde hij af. Hoe zou Gideon gaan reageren? We hebben al gezien dat Gideon eigenlijk iemand was die niet met zich liet spotten. Als je hem tegen een schenen stampte, dan zou hem ook gepast reageren. En hier komen diezelfde Efraïmieten en we kunnen je de vraag stellen, wat bezielt die stam van Efraïm toch? Iedere keer als er een strijd zonder hen wordt gevoerd, hebben ze daar een probleem mee en maken ze zichzelf strijdvaardig. En nu komen ze naar Jefta en zeggen, allee, wat zit jij zonder ons gaan strijden tegen de Ammonieten? En je hebt ons niks laten weten. En ze zijn zelfs zo kwaad op Jefta, dat ze zeggen, we gaan je huis boven je om brand steken. Amai. Wat is Jefta's een antwoord daarop in vers 2? Maar Jefta zeide tot hem, ik en mijn volk hadden een hevige twist met de Ammonieten. Toen riep ik u, maar gij hebt mij niet uit hun macht gered. Toen ik zag dat gij niet ter redding kwam, heb ik mijn leven op het spel gezet en ben ik tegen de Ammonieten opgetrokken. En de Heere heeft hen in mijn macht gegeven. Waarom zijt gij dan heden tegen mij opgetrokken om met mij te strijden? Jefta riep hierop alle mannen van Gilead op en streed tegen Efraïm. En de mannen van Gilead versloegen de Efraïmieten. Deze immers hadden gezegd, gij zijt weggelopen Efraïmieten. Gilead ligt in het midden van tussen Efraïm en Manasse. Gilead bezette de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan naar Efraïm. Wanneer nu een der vluchtelingen van Efraïm zeide, laat mij oversteken, dan zeiden de mannen van Gilead tot hem, zijt gij een Efraïmiet? En hij antwoordde nee. Dan zeiden zij tot hem, zeg Shibboleth. Zij zeiden dan Shibboleth. En kon hij dus kon hij het dus niet op de juiste wijze uitspreken, dan grepen zij hem en sloegen hem dood bij de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan. In die tijd vielen er van Ephraim 42.000 man. Even tot hier. Hoe reageert Jefta? Jefta was niet blij met die beschuldiging van de stam van Ephraim. En hij zegt van kijk eens wat ik gedaan heb. Ik had een hevige twist samen met mijn volk, met de Ammonieten. En ik heb u geroepen. En waar waart je? Je bent niet gekomen. Integendeel, ik heb mezelf moeten redden. Ik heb het voortouw moeten nemen. Ik heb de strijd moeten aangaan. Ik heb moed moeten tonen. Ik heb mijn leven op het spel gezet, zegt hij. En God heeft hen in mijn macht gegeven. En dan zegt hij, ja, wat kom je hier vandaag doen? Waarom ben je tegen mij nu gekomen om te strijden? En Jefta roept al de mannen van Gilead samen en hij strijdt tegen Ephraim. Maar wat was er nog, wat had Jefta kunnen doen? De stam van Ephraim, terecht of onterecht, komt naar Jefta. Ze maken hem een verwijt. Ze krenken hem. Ze doen hem pijn. Want ja, hij heeft waarschijnlijk in zijn trots en zijn eer gekrenkt. Bij Gideon destijds zagen we dat hij een zacht antwoord gaf. En de toren van Ephraim werd afgewend. En er was rust, er was vrede. Er was geen strijd meer. Jefta reageert heel anders. En in plaats van een zacht antwoord te geven, geeft Jefta een provocerend antwoord. En hij zegt eigenlijk, hoewel hij waarschijnlijk ook gelijk had, waar waren jullie? Ik heb het allemaal zelf moeten doen. En je hebt me niet geholpen. En omdat Jefta zo gereageerd had, hoe reageerden de Ephraimieten die al een kort lontje hadden? Wat hadden zij gezegd? Hoe dom kun je zijn? En bedoel, we moeten niet de vlucht zeggen van, amai, Ephraimiet, wat doet jij? Want dat doen wij ook als we ruzie hebben. Hè? Als je een huwelijk ruzie hebt, dat is juist hetzelfde wat we doen. Hè? Als je onder vrienden ruzie hebt, is juist hetzelfde wat er gebeurt. Hè? Wat hadden zij gezegd van Ephraim tegen Gilead? Jelly, in vers 4. Jij zit weggelopen Ephraimieten. Als je de kaart gaat kijken en je ziet de Dode Zee en daarboven de Jordaan en naar het noorden lopen, dan zie je links van de Jordaan is de stam van Ephraim en rechts van de Jordaan is de stam van Gilead. En wat zeiden de Ephraimieten? Weet je wat jullie eigenlijk zeiden? Jullie zitten niet meer als weggelopen Ephraimieten. Mensen die zijn weggelopen uit onze stam, minderwaardig, niks nutten, en jullie hebben in Gilead gevestigd. En dat is het antwoord dat zij gaven. Ze krenkten elkaar. Ze waren erop uit om elkaar pijn te doen. Om een woordenstrijd te voeren. Om een discussie aan te gaan. Om het pleit te beslechten. Niet met het verstand, niet met reden. Niet met een zacht antwoord. Nee, nog meer en meer elkaar proberen te krenken en te vernederen. Dat uiteindelijk, waar stopt dat? Dat stopt, als dan geen halt wordt toegeroepen, dan stopt dat in een fysieke strijd. En hier ook, wat zien we? Ze streden tegen elkaar. In vers 4. Ze vochten. Zelfs in die mate, dat op een gegeven moment, als er een vluchteling van Ephraim kwam, aan de Jordaan, die zei, laat mij oversteken. Wat deden de mannen van Gilead? Die vroegen dan, zijt geen Ephraimiet? En als die persoon dan zei, nee, ik ben geen Ephraimiet, terwijl die dat wel was, dan hadden zij iets gevonden. En dat is iets wat nu nog bestaat, hè? Want ik wist dat niet, maar ik heb dat opgezocht op. Dat is een woord dat we nu gebruiken. En de wijze waarop hier dat woord shibboleth wordt gebruikt, ik zal het zelfs even voorlezen, Wikipedia, is hoe dat vandaag de dag wordt gebruikt, dat synoniem voor, ik zal zelfs een paar voorbeelden geven. Maar zij moesten dus een woord shibboleth zeggen. Maar zij waren van de andere kant van de Jordaan. Je kunt dat vergelijken, een Limburger en een Antwerpenaar. Die kunnen wij kunnen bepaalde uitspraken van hun moeilijk zeggen en zij van ons. Of een West-Vlaming of een Oost-Vlaming, vraagt men ze om een G uit te spreken, die zal daarmee worstelen. We waren de week met de oma van Johanna aan het spreken. En zij vertelde hoe iemand vanuit Boston in Amerika, als die ergens anders in Amerika komt, onmiddellijk wordt dat accent herkend. Dus waar we wonen bepaalt hoe we spreken en welke woorden we op een bepaalde wijze uitspreken. En hier is dat ook zo. En die mannen van Efraïm, die konden, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar shibboleth, die konden dat niet uitspreken. Want als die dan vroeg, zegt dat woord shibboleth, dan zeiden zij shibboleth. En dan wisten ze, oh, dat is een Efraïmiet. Voilà. En die werd een kopje kleiner gemaakt. Daar aan de Jordaan. En uiteindelijk, ja, zegt spijtig genoeg, de tekst, in die tijd vielen er van Efraïm 42.000 man. Nu, dat waren dus die culturele verschillen tussen die stammen. En ja, die stam van Efraïm kon die bepaalde klank niet uitspreken. En dat doet ons denken aan 1302. Of, jij zult wel weten, wat is dat voor een datum in onze geschiedenis?
Niet de Guldenspoorslag.
Ja, de Guldenspoorslag. En daar werd ook zoiets gelijkaardigs gebruikt. Ik geef nog iets meer als bijbelles. Ik geef ook les van onze geschiedenis. Schild en vriend. Dat kennen we wel. Dat zullen we wel eens ergens vroeger gehoord hebben. Schild en vriend. En wat wordt daar gezegd? Ik heb dat van Wikipedia gehaald. Hè. In de aanloop van de Guldenspoorslag gingen de Vlamingen tijdens de Brugse metten de Fransen te lijf. Om elkaar in de schemering te kunnen herkennen en om zichzelf van een vijand te kunnen onderscheiden, werd een strijdkreet bedacht. De keuze viel op schild en vriend, naar een bekend gebed dat gebruikt werd om God bijstand in de strijd af te smeken. Een bijkomende eigenschap van deze leuze was dat Franstaligen moeite hebben met de uitspraak van deze woorden. En deze strijdkreet is ook een shibboleth. Dus dat woord komt daarvan, dat wordt daarvoor gebruikt, ik wist dat ook niet. Maar, ja, dus als je een Fransman vraagt, schild en vriend, dan zegt hij schild en vriend. Hè? Dus die kan dat niet uitspreken. En die werden dus ook een kopje kleiner gemaakt. En hier komt dat woord dus vandaan, daar hebben we weer iets bijgeleerd. Shibboleth. En Jefta, ja, die Gileadieten, die hadden dus ook zo'n een strijdkreet en die vroegen dan dat woord. En die konden dat niet uitspreken en die werden gedood. Nu, wat zien we in vers 7 van Richter hoofdstuk 12? Jefta richtte Israël 6 jaar en de Gileadiet Jefta stierf en werd begraven in een stad in Gilead. Nu, spijtig genoeg, als we de rest van het boek gaan kijken, dan zien we dat er door de hand van Jefta meer Israëlieten werden gedood dan door de vijanden van Israël. En dat is eigenlijk geen compliment. Maar dat is wat ik in het begin zei van de les. We zien dat uiteindelijk Israël is zichzelf aan het ten gronde aan het richten. We zien ook dat de periode dat de richters gaan heersen over het volk, die worden ook korter en korter. En de zonde die het volk doet, tijdens die tijden, die worden ook intenser, die worden zwaarder, die worden groter. We zien dan ook dat de moeite die God gaat toelaten omwille van een zonde, die wordt ook gewichtiger, die wordt ook zwaarder. En we zien daaraan gekoppeld dat de tijd van vrede die ze kennen, die wordt ook minder. En de kwaliteit van de richter. Want we hebben al bepaalde richters gezien waarvan we dachten en zeiden van, amai, dat is toch maar bedenkelijk hoe ze hier handelen, welke keuze, hè, denk aan Jefta die zijn eigen dochter daar gaat offeren. Dan denken we, oh, wat zit jij mee bezig, dat is niet juist. En dat gaat je allemaal nog meer duidelijk worden in de laatste richter, of in de vierde na deze, namelijk Simson. En Simson gaan we ook dingen zien doen. Dat we denken van, amai Simson, jij bent een richter, God is met u. Maar kijk eens wat voor keuzes jij maakt. Dus dat helpt ons ook beter om dat boek te begrijpen, om de gebeurtenissen in dat boek te begrijpen. Als we ook begrijpen dat die negatieve spiraal die werkzaam is in Israël, dat die zich dieper en dieper aan het uitwerken is. In de negatieve zin. En dus Jefta richt Israël 6 jaar en hij sterft. En wat zien we dan in vers 8? Na hem richtte Ibsan uit Bethlehem Israël. Hij had 30 zonen, 30, 30 dochters huwelijkte hij uit en 30 dochters haalde hij van elders voor zijn zonen. Hij richtte Israël 7 jaar en Ibzan stierf en werd te Bethlehem begraven. Van deze richter worden we niet veel gezegd. Hij is ook de enige richter na Jefta van wie verteld wordt dat hij dochters had. En hij had er niet één zoals Jefta, maar hij had er hier 30. En er wordt verteld dat hij zijn dochters uithuwelijkte en dat hij vrouwen haalde van een andere plaats voor zijn zonen. Maar hoe lang richt hij Israël? 7 jaar en hij stierf. Wat zien we na hem in vers 11? Na hem richtte de Zebuloniet Elon Israël. Hij richtte Israël 10 jaar en de Zebuloniet Elon stierf en werd begraven te Ayalon in het land Zebulon. Ook over hem worden we niet veel gezegd. Dit is wat God wilde dat wij over hem wisten. En de laatste die we dan tegenkomen is na hem richtte de Piratoniet Abdon, de zoon van Hillel, Israël. Hij had 40 zonen en 30 kleinzonen, die op 70 ezelhengsten reden. Hij richtte Israël 8 jaar. En de Piratoniet Abdon, de zoon van Hillel, stierf en werd begraven te Piraton, in het land Ephraim, in het gebergte van de Amalekieten. En dit is dan waar we vandaag ook zullen stoppen. Het is een wat kortere les, maar ik wou eigenlijk niet met Samson als Simpson beginnen, om daar volgende keer eigenlijk fatsoenlijk aan te beginnen. Amen.